gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen. En zoals aangekondigd in het kerkblad zal er vandaag bij de uitgang een extra collecte worden gehouden voor het gereformeerde psychiatrisch ziekenhuis. Aanstaande woensdag 1 december wordt, zo de heren wil, de Bijbelkring weer gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 70ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Laat allen die met schampere spot mij honen, tergen en onteren. En ik ben een nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. 70 vers 2 en 3. luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 22. En daarvan de versen 15 tot en met 25. Jesaja 22, de versen 15 tot en met 25. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 84. En daarvan het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 84 vers 6. Jesaja 22 vers 15. Alzo zegt de Heere der heerscharen, ga heen, ga in tot die schatmeester, tot Sebna, de hofmeester, en spreek, wat hebt gij hier, of wie hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouwen hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen. Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van begrip. Al daar zult gij sterven, en al daar zullen uw heerlijke wagens zijn, o gij schandvlek van het huis uws Heeren. En ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken. En uw heerschappij zal ik in zijn hand geven, en hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats, en hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was weggenomen worden. En hij zal afgehouwen worden. En hij zal vallen, en de last die daaraan is zal afgesneden worden, want de Heere heeft het gesproken. Vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Jesaja 22 en daarvan de verzen 20 tot en met 22. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden. En ik zal hem met uw gordel sterken en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Voordat we het woord des Heren willen overdenken, zoeken wij Gods aangezicht om de Heren om zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen wij in onze gebeden aan de Heren opdragen de familie Schuurman die in de afgelopen week een ernstig verlies geleden heeft. En toen een zoon en broer uit dit leven werd weggenomen. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Zuster Evendijk is nog altijd in de Lichtenberg in Amersfoort. Haar toestand is toch wel wat zorgelijk. En dan zijn er baby's geboren. Een dochter bij de familie Spies aan de Lolaan, 36. En een zoon bij de familie Van Eckeveld uit Zeist. Daar willen we de Heren voor danken. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer aan de morgen van deze uw dag. U hebt ons weer gedragen en gespaard, weer een week waarin gij uw trouw en uw langmoedigheid aan ons bewezen hebt. En wij mogen hier vanmorgen nog zijn in redelijke welstand en gezondheid. We mochten nog gelegenheid ontvangen om naar uw huis te komen, om daar te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Want gij geeft ons niet alleen de bewijzen van uw goedheid in ons dagelijkse leven, als u ons draagt en spaart en onderhoudt, maar u geeft ons bovendien, en dat is nog van groter waarde, de blijken van uw gunst, Heere, daarin dat wij nog mogen horen van de weg der zaligheid en van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat mag dan toch bijzonder op uw dag het geval zijn, als wij ons naar uw huis mogen begeven en om mogen zitten onder de klanken van het evangelie. Wat een voorrecht als u ons dat nog geeft. Er zijn er die die mogelijkheid niet hebben. We bidden voor hen, Heere. We denken aan onze zieken die niet naar de kerk kunnen komen. Verschillende van hen kunnen wel meeluisteren, zo ook van onze ouden. Maar de gang naar uw huis is niet mogelijk en dat kan ook als een gemis ervaren en beleefd worden. Maar Heere, u hebt meer dan één zegen en u bent ook niet aan één plaats gebonden. Wilt u overal zijn en wilt u geven, Heere, dat uw woord ook voor zieken en voor ouden nog tot zegen en tot bekrachtiging mag wezen. En dat het ervaren mag worden dat u hen niet vergeet. Wij bidden u bijzonder voor zuster Evendijk, die nog altijd in het ziekenhuis in Amersfoort verblijft. Heren, het leek even wat beter te gaan, maar nu is er toch weer een terugval gekomen. Zoudt u aan haar willen gedenken in uw gunst, zowel wat haar lichamelijke als haar geestelijke noden betreft? En wilt u haar, kon het zij nog, sparen en haar leven verlengen en haar nog weer herstel schenken, maar geef haar bovenal te ervaren dat gij haar bezoekt met uw heil, dat gij door uw woord tot haar hart wilt spreken en dat zij uit uw woord onderwijs mag ontvangen ten aanzien van de geestelijke en de eeuwige dingen. We bidden u ook heel bijzonder voor de familie Schuurman. Heren, er is in de afgelopen weken een hele slag gevallen in die familiekring. Nu gij een zoon en een broer uit het leven hebt weggenomen op nog zulke jonge leeftijd. Heren, wij bidden van u dat u ze in deze weg van verdriet en van rouw en van smart en van bange vragen uw nabijheid wilt bewijzen en uw hulp wilt betonen. Geef dat bijzonder ook aan de dag van morgen, als het lichaam ter aarde moet worden besteld en als daarmee het afscheid voorgoed zal zijn. O, wij bidden van u, Heere, sterk ze op die weg, op die gang bij deze droeve plechtigheid. En geef dat ze ondervinden mogen dat u Israëls God zijt die krachten geeft. En dat u ze zo ook wilt er doen ervaren, Heere, dat u erbij wilt zijn. En laat het hen en ons allen er nog weer eens een keer met nadruk aan herinneren en bij bepalen dat het leven inderdaad een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En dat wij bereid moeten zijn. Heren, wat is dat toch uitermate belangrijk. Want we zien het dat we niet allemaal oud worden. We kunnen ook op veel jongere leeftijd worden opgeroepen. En dan is het helemaal niet het belangrijkste en het beslissende hoe oud we geworden zijn en wat we in dit leven allemaal bereikt hebben. En wat ons leven geweest is en wat we gepresteerd hebben. Maar dan is maar één ding belangrijk. Hebben we dan een borg voor onze schuld? Hebben we dan een zaligmaker die ons ook door de doodsvallei heen begeleidt? Hebben we dan verzoening van zonde in het bloed van Christus? Heren, laat ons dat allen goed beseffen. En laten we zo ook mogen leren om de tijd uit te kopen, onze levenstijd. En dat we haast mogen maken om geborgen te zijn. Wij bidden van u, Heere, dat gij uw genade rijkelijk wilt gebieden aan die rouwdragende familie. En maak het dan in alle dingen nog wel. Heere, zo zijn er vele noden waar we uw aangezicht in willen zoeken en waar we u in willen kennen. Want gij zijt immers de enige die een bron van genade zijt. En bij wie hulp en kracht is voor een ieder die het bij u mag zoeken. Zegen gij dan hen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wil bovenal en bijzonder ons allen bepalen bij die nood waarin we allen door onze zonde terecht zijn gekomen. En dat er bij u en bij u alleen voor die nood ook verlossing is. Laat de prediking van uw woord daar dan ook dienstbaar aan mogen zijn. Om die verlossing en die zaligheid ons weer voor ogen te stellen. Om zo ook weer op deze eerste Adventszondag op een bijzondere wijze te mogen worden bepaald bij die volkomen zaligmaker Jezus Christus. Die een volkomen genoegdoening heeft gegeven. En die alle gerechtigheid heeft volbracht. En die nu ook volkomen kan zaligmaken al degenen die door hem tot God gaan. Maak voor dat evangelie plaats in onze harten, Heere. Werk gij zelf door ons te ontdekken aan onze nood en ellendigheid. Behoefte aan deze zaligmaker en aan zijn evangelie. En wilt u grote dingen doen in ons midden. Bekeren die onbekeerd zijn. En onderwijzen hen die dwalen en brengen hen in het rechte spoor. En uw volk en kinderen leiden op de weg des levens en hen doen vorderen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Zegen zo de prediking van uw woord en doe niet met ons, o God, naar onze zonden en ongerechtigheden. Het is ook reden om uw naam te danken als we aan een tweetal gezinnen in de gemeente gedenken waar gij in de afgelopen week een kind hebt doen geboren worden. Heren, we zeggen uw naam er ootmoedig dank voor dat gij deze kinderen hebt gegeven. Dat u deze levens als de grote schepper aller dingen tot stand hebt gebracht. Dat mogen we toch beleiden, Heere, op grond van uw eigen woord, dat ook deze kinderen schepselen van u zijn, werk van uw handen, van uw kunstmeestershanden. En als het inderdaad ook tot ons doordringt, wat een wonder het is als een mens op de aarde geboren wordt. En als u daarbij ook nog alles wel maakt, dan hebben we woorden tekort om uw naam te erkennen. En uw grootheid te prijzen. Laat er iets van leven. Ook in het hart van deze ouders die u bij vernieuwing hebt willen beweldadigen. Door uw grote daden. Laten deze kinderen ook mogen opgroeien. In voorspoed. In gezondheid. Dat zijn ook geen vanzelfsprekende dingen, Heren. Als u het geeft, dan mag dat ook tot verwondering en dankbaarheid stemmen. Geeft u het, Heren. Maar geef bovenal dat deze kinderen mogen groot worden in de vreze des Heren. Dat is toch ook voor deze kinderen het allerbelangrijkste en het eerst nodige. Dat ze u mogen leren kennen als de God van zaligheid. En geef u de ouders wat ze nodig hebben, Heren, om hun kinderen in het opwassen in deze dingen te onderwijzen. En hen daarin voor te gaan. Zegen ze. Met uw gunst en met uw genade. En zo leggen we al onze noden voor u neer. En we brengen u de dank die gij waard zijt te ontvangen voor alle weldaden en voor alle zegeningen. Heere, wees nu met ons. Bezoek ons met uw heil. En omring ons met uw trouwe zorgen. Doe het om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, het vierde, vijfde en zesde vers. De lofzang van Maria, de versen 4, 5 en 6. Des Heren arm is sterk, die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht. En hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. gemeente, in de adventsweken, de weken die aan de kerstfeest, de kerstdagen voorafgaan, is het vaak gebruik in de kerk des Heren om vanuit het Oude Testament na te gaan hoe de Heren de belofte ten aanzien van de komende zaligmaker heeft gegeven en hoe hij steeds weer aan die beloften ten aanzien van de komende zaligmaker heeft toegevoegd. Zodat ook de kerk van het oude verbond mocht leven in de verwachting. De Heere heeft zijn volk onder het Oude Testament niet onkundig gelaten van zijn plannen. Al heeft hij ze niet alles van zijn plannen geopenbaard en laten zien. Maar er was iedere keer toch weer een nieuw stuk van zijn openbaring. Waardoor dat volk mocht weten wat God zou gaan doen. Als hij zijn zoon zou geven als zaligmaker van zondaren. En de Heere heeft dat gedaan door middel van rechtstreekse beloften die hij via zijn profeten deed spreken. De Heere heeft dat gedaan ook door middel van al de plechtigheden die hij onder Israël had laten instellen bij de tabernakeldienst en bij de tempeldienst. Maar er is nog één bijzonder aspect van dat werk Gods waardoor hij zijn volk in de verwachting, in de adventsverwachting wilde leren leven. Hij gaf tijdens de hele periode van het Oude Testament telkens weer mensen in wie iets van de komende zaligmaker mocht worden uitgebeeld. Zij mochten als het ware zijn voorafschaduwing zijn. Sommigen zijn dat heel duidelijk geweest, misschien wel een lange tijd van hun leven. Anderen zijn dat misschien maar eens een bepaald ogenblik geweest. Maar door al die typen van Christus, zoals ze wel genoemd worden, door al die voorafschaduwingen, heeft het volk van Israël ook iets mogen zien van wie hij zou zijn, die straks komen zou naar de belofte. We willen, als God ons dat geeft, in deze adventsweken een aantal van die typen van Christus belichten in de prediking van het woord. En dan niet bekende en hele beroemde typen van Christus, zoals bijvoorbeeld David en Jozef dat geweest zijn. Daar zou de tijd ook zeer zeker voor ontbreken. Maar ik wil me beperken tot een aantal van deze voorafschaduwingen die misschien wat minder bekend zijn, maar waarin God toch het evangelie heeft verkondigd. Voor vanmorgen concentreren we ons dan op deze Eliakim, de zoon van Hilkia uit de tijd van koning Hiskia en de profeet Jesaja. Want over hem gaat het, over Eliakim, de zoon van Hilkia. En hij wordt aangesteld tot schatmeester, hofmeester. En wat daar dan mee bedoeld wordt, dat zal waarschijnlijk het beste aangeduid kunnen worden als paleisoverste, hoofd van de lijfwacht, hoofd van de koninklijke hofhouding, die op alles wat er in het paleis van de koning omging toezicht moest houden. Deze Eliakim komt in de plaats van een ander. Het is ook die ander tot wie deze woorden door Jesaja gesproken moeten worden. En die ander, we hebben dat gelezen, heette Sebna. Als u vergelijkt wat er over Sebna en wat er over Eliakim gezegd wordt, dan ziet u dat er in ieder geval al duidelijk een verschil is. Want bij Eliakim wordt de naam van zijn vader genoemd en bij Sebna niet. Nou, heeft dat dan betekenis? Ja, dat heeft deze betekenis, dat wij zeker weten dat deze Eliakim een Jood was. En Sebna niet. Zijn naam is trouwens ook geen Hebreeuwse naam. Zijn naam wijst waarschijnlijk op Syrische afkomst. Hij was niet één uit het volk van Israël. Hij was een allochtoon. Iemand van buitenaf. Nou geeft dat op zichzelf natuurlijk niet, want er waren meer van die allochtonen die bij Israël kwamen inwonen en die ook bij Israël werden ingelegd. Maar dat laatste was nou eigenlijk Sebna's probleem. Hij was wel bij Israël komen wonen, maar met zijn hart was hij een vreemdeling gebleven. Overigens had hij het tot een hoge positie gebracht. Want hij was die hofmeester, die schatmeester, die paleisbewaker, zeg maar. Maar zijn dagen zijn geteld. God gaat hem afzetten. En dat moet Jesaja hem gaan vertellen. Gods profeten kregen niet altijd makkelijke opdrachten. Je kunt makkelijker een opdracht vervullen waarin iemand de boodschap krijgt dat hij een vooraanstaande positie gaat krijgen, dan dat je iemand moet gaan vertellen dat hij afgezet gaat worden. Maar daar vraagt de Heere niet naar als hij zijn knechten opdrachten geeft. Zij hebben ook maar getrouw te zijn in alles waartoe de Heere hen zendt. Jesaja moet dus inderdaad aan deze Sebna gaan vertellen dat zijn dagen geteld zijn. En als Jesaja dat gaat doen, dan vindt hij Sebna ergens op de helling van de berg Sion. Waar Sebna op dat ogenblik gaat kijken hoe arbeiders die door hem gehuurd zijn, bezig zijn voor hem een graf uit te houden in de rotsen. Wat is dat dan bij Sebna? Verwacht hij dat hij binnenkort gaat sterven, dat hij nu een graf voor zich laat uithouwen in de hoogte? Dat is in de buurt van de graven van de koningen van Juda. Nee, ik geloof niet dat Sebna direct verwachtingen heeft dat hij gaat sterven. Maar Sebna is bezig om zichzelf een naam te maken. En ervoor te zorgen dat hij, ook als hij er straks niet meer zijn zal, toch een naam onder Israël zal houden. Zodat de mensen, als zij daar langs lopen, kunnen zeggen, kijk, dat is het graf van Sebna, weet je nog? En dan zullen zijn grote daden opgenoemd worden. Sebna zoekt dus eigen grootheid en eer. En dan is hij niet tevreden met een graf ergens in de buurt van Jeruzalem. Nee, dan wil hij heel nadrukkelijk een graf hebben daar waar ook de koningen van Juda begraven zijn. In hun omgeving. Daar waar de groten van Juda een laatste rustplaats gekregen hebben. Daar wil hij bijhoren. En dan moet Jesaja hem de vraag stellen, wat hebt gij hier en wien hebt gij hier dat ge hier een graf uitgehouden hebt als die zijn graf in de hoogte uithoudt, als die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen. Met andere woorden, Sebna, welk recht hebt u om hier voor u een grafplaats, een rustplaats te vinden? Die vraag alleen al, die verraadt dat Sebna een indringer is. Hij is dan wel gekomen om bij Juda te verkeren en hij heeft het ook wel ver gebracht voor zo'n buitenlander. Maar dat gaat over, dat is voorbij. God zal hem, zo moet Jesaja verder aankondigen, oordelen. En wil Sebna zichzelf altijd in de herinnering van het volk laten voortleven, wil hij zichzelf altijd als het ware zichtbaar ook na zijn dood nog aan het volk presenteren, hij moet horen van Jesaja dat God hem juist onzichtbaar zal gaan maken. Hij zal hem gaan afstoten, hij zal hem gaan wegrollen als een bal in een land waar bijna geen grenzen aan zijn. Ja, Sebna zal in ballingschap geworpen worden. En daar zal hij sterven. En daar zal al de praal en pracht die hij zich verworven heeft, zijn heerlijke wagens, worden met name genoemd, een einde vinden. Maar wat is er dan gebeurd? Wat is dan de zonde van Sebna? Waarom dit oordeel? Waarom noemt God hem een schandvlek van het huis van zijn Heer? Wat was er dan aan de hand met deze man? Was het dan zijn afkomst, zijn buitenlandse afkomst? Nee, dat is geen belemmering. Wat was het dan? Het was dit, eenvoudig dit. Dat hij die uiterlijk bij Israël wilde gaan behoren, met zijn hart toch een vreemdeling was gebleven. Nee, het was geen bezwaar dat hij ergens anders vandaan kwam. Rut kwam ook ergens anders vandaan. Maar als Rut de vraag te horen krijgt, wie hebt gij hier en wat hebt gij hier, dan kan zij een bevredigend antwoord geven, ziet u. Uw God is mijn God. En dat zei ze niet met haar lippen, maar dat zei ze met haar hart. En dat kon Sebna niet. Hij was een geveinsde. En innerlijk bleef hij vreemd aan de God van Israël. En daarom moet Jesaja die vraag stellen, wie hebt gij hier? Als u met zo'n heidens hart blijft voortleven, dan hebt u geen recht om hier te zijn en hier te blijven. En nog minder om uw naam te vereeuwigen bij de graven der koningen. U hebt het ver gebracht, maar God zal u afstoten van uw stand. En hij zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Want voor geveinsden is net zo min plaats als voor goddelozen. Een mens kan het ver brengen. Hij kan het in de godsdienst ook ver brengen. Hij kan uiterlijk bij Gods volk horen, dat deed Sebna ook. Hij kan zijn graf zelfs bij Gods kinderen willen hebben. En toch een vreemdeling zijn van God en van zijn dienst. Sebna kan heel wat opnoemen als Jesaja hem vraagt, wat hebt gij hier en wie hebt gij hier? Hij kan al zijn prestaties opsommen. Maar het belangrijkste kan hij niet zeggen. En het belangrijkste is, hij heeft de God van Jacob niet tot zijn deel. En daarom volgt het oordeel. En dat stelt ons voor een ernstige vraag, gemeente. Juist ons. Kerkgangers, dit hoef je in de wereld niet te vragen. Wat hebt gij hier en wie hebt gij hier? Maar dat moet in de kerk gevraagd worden. Daar waar het volk van het verbond is. Wat hebben wij? En dan is het antwoord allereerst, van nature hebben we helemaal niets. Nu, als dat dan zo is, dat we van nature niets hebben, dan kunnen wij ook verwachten dat de Heere tot ons zal zeggen wat hij tot Sebna zei. Ik zal u afstoten. En in feite is dat natuurlijk al gebeurd. Dat we afgestoten zijn van onze stand. Dat we in onze eerste voorouders al verdreven zijn uit het paradijs. En nu kan een mens proberen dat ongedaan te maken. En ik kan proberen met zijn natuurlijke onwedergeboren hart zich toch een godsdienstige naam te maken en zich in te dringen in de kring van hen die de Heere waarlijk vrezen. Toch een godsdienstige naam te maken en zich in te dringen in de kring van hen die de Heere waarlijk vrezen. Een onbekeerde kan zich inderdaad ook nog voor bekeerd uitgeven. En hij kan allerlei godsdienstige vormen in acht nemen en hij kan van alles en nog wat beleiden, maar dat neemt het oordeel niet weg. De mens is afgezet, afgekeurd, te licht bevonden. En dat vonnis is geveld en dat vonnis zullen we moeten leren onderschrijven. Deed u dat al? Daarvoor bukken en bij God in de schuld komen en zeggen tegen de Heere in oprechtheid, Heere, ik deug niet. En ik heb ook nog nooit gedeugd. Maar als God dan deze Sebna afzet, wat gebeurt er dan met die positie van hem aan het hof? In het paleis? Blijft die plaats vakant? Nee. Er komt een ander in zijn plaats. En dat moet Jesaja ook boodschappen. Niet alleen het negatieve, Sebna u wordt afgezet, maar ook het positieve, er komt een ander. God zorgt voor een andere paleisbewaker. En dat zal deze Eliakim zijn, de zoon van Hilkia. En de profeet zal aankondigen dat deze Eliakim straks het statiegewaad, de rok van Sebna, dragen zal. Dat kleed dat bij zijn functie behoort, zijn ambtsgewaad. En God zal ervoor zorgen dat deze Eliakim ook de gordel van Sebna gaat dragen. Waarschijnlijk wel een hele speciale gordel die ook bij dat werk behoort, bij die taak. Die gordel zal Eliakim ook dragen. En heel de heerschappij, al het gezag waarmee Sebna bekleed was, zal overgaan op Eliakim. En Eliakim zal die vertrouwenspositie krijgen. Eliakim zal voor het huis van Juda tot een vader zijn, zoals daar staat. Een vertrouwensman. Een bij wie het volk van Juda te raden kan gaan. Een van wie leiding uitgaat en bij wie ze zich ook thuis zullen kunnen voelen en die ze vertrouwen kunnen. En dan nog een hele belangrijke trek die aan dat werk van deze Eliakim verbonden is. Dat wordt in vers 22 uitgedrukt door die beeldspraak over de sleutel. Ik zal aan Eliakim geven de sleutel van het huis van David. Die zal ik, zo staat er, op zijn schouder leggen. Dat zal dan wel zien op een symbolische handeling waarbij een grote houten sleutel, die zo groot was dat iemand hem op zijn schouder dragen moet, op Eliakims schouder gelegd werd als een symbool dat hij nu voortaan de toegang kon openen en sluiten tot het paleis. Hij wordt daarmee wel heel bijzonder aangewezen als de huisbewaarder, die al de verantwoordelijkheid krijgt, met name in het geven van toegang of in het weigeren van toegang tot het koninklijk paleis. En daarbij is deze Eliakim niet maar een soort portier. Nee, hij heeft een belangrijker functie dan alleen maar een portier die de deur opent en die de deur dicht doet. Eliakim moet er goed op toezien voor wie hij de deur opent. En hij moet er ook goed op toezien voor wie hij de deur sluit. Eliakim wordt de verantwoordelijke persoon die beslist wie er wel en wie er niet tot de koning zullen worden toegelaten. Bij Eliakim valt de beslissing. En hij heeft absolute volmacht. Als hij iemand binnenlaat, dan kan niet een ander van de hofhouding zeggen: Eliakim, wat heb je nou gedaan? Deze man moet buiten blijven. Als Eliakim zegt hij komt binnen, dan komt hij binnen. En als Eliakim zegt hij blijft buiten, dan kan er niet een ander zeggen: ach, laat die man ook binnen. Dan zegt Eliakim: nee, ik sluit, en dan is de deur gesloten. Het moet dus wel iemand zijn in wie de koning een onbeperkt vertrouwen kan stellen. Op wie de koning volkomen aan kan. Op wie de koning helemaal kan terugvallen. Want u begrijpt wel, Eliakim heeft daarmee tegelijkertijd ook de zorg voor de veiligheid van de koning. Hij mag natuurlijk niemand toelaten die op de een of andere manier een gevaar voor de koning oplevert. Dat is duidelijk. Hij moet dus wel heel duidelijk ook de gave hebben om te onderscheiden. Een scherpe blik. Zodat hij de mensen doorzien kan. Als ze hem vragen om toestemming om tot de koning te worden toegelaten, dan zal hij bij dat onderzoek dat hij instelt heel nadrukkelijk moeten kunnen onderscheiden waar het die persoon om te doen is. Komt hij met oprechte of komt hij met geveinsde bedoelingen? En is dat laatst het geval, dan zal hij, hoe hard het ook mogen klinken, de deur moeten sluiten. Eliakim moet inderdaad de diepste motieven kunnen opsporen waarom iemand hem vraagt om tot de koning te worden toegelaten. En u hebt u het al wel begrepen, denk ik, dat op dit punt vooral deze profetie aangaande Eliakim duidelijke messiaanse trekken krijgt. Anders gezegd, dat in deze profetie de adventsboodschap verkondigd wordt. Immers wat van Eliakim hier gezegd wordt, dat wordt ook van de Heer Jezus gezegd. En dat is in hem nog veel heerlijker waar geworden. Gaat u het maar even met mij na. Eliakim komt in Sebna's plaats. En zo komt de Heer Jezus ook in de plaats van iemand die afgezet is. Die ontslagen is. En dat was eerst Adam. Maar dat is na Adam eigenlijk ook zijn hele nageslacht. Sebna wilde zich indringen in de hoogste regionen. Sebna wilde als de koning zijn. Hij wilde bij de koningen begraven worden. Daar wilde hij zijn graf laten uithouden. En de mens, noem hem dan ook maar Sebna, de mens wilde als God zijn. Sebna was huisbewaarder, had opzicht over het eigendom, het huis van de koning. De mens in het paradijs was ook een huisbewaarder. Hij had heerschappij over alles wat God geschapen had. Maar hij was met zijn plaats niet tevreden, hij wilde meer. Hij wilde als God zijn en het gevolg is dat God aan hem ook voltrokken heeft het vonnis. Ik zal u afstoten van uw staat. Ik zal u wegwerpen. Wegwerpen. In ballingschap zult gesterven. Buiten het paradijs. En nu kwam Christus als de tweede Adam. De ware mens die in de plaats gekomen is van die afgezette, van die ongehoorzame, van die ontrouwe mens die nu onder het oordeel des doods en van de ballingschap ligt. En Christus draagt nu de rok van Sebna, het lange witte statiekleed. En Christus draagt de gordel der gerechtigheid. En Christus wordt genoemd de huisverzorger Gods. En Christus heeft alle heerschappij ontvangen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Christus is de knecht des Heren, meer nog dan Eliakim. Een knecht zoals hij vaak in de schrift wordt aangeduid. En Christus, en daar spitsen we het vanmorgen dan maar op toe. En Christus draagt de sleutel van het huis van David. Lezen we het zo niet in de Openbaring? Met een letterlijke citaat uit de tekst van vanmorgen in Openbaring 3, het zevende vers, opschrift van de brief aan de gemeente van Philadelphia. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ziet u, daar wordt dit woord dat de Heer eerst aan Eliakim gegeven heeft op de Heer Jezus toegepast. Hij draagt de sleutel van het huis van David. Hij heeft het recht om te openen en om te sluiten. En een ander kan hem niet corrigeren. Hij beslist wie er tot de koning der koningen wordt toegelaten. Niemand, zo zei hij immers zelf, komt tot de Vader dan door mij. Zijn beslissing is definitief. Wel nu, ik zei, laten we het daar maar op toespitsen, want dit aspect is toch wel van uitermate groot gewicht, gemeente. Laten we daar speciaal op letten. Hij sluit. En dan kan niemand meer openen. Hij opent. En dan kan niemand meer sluiten. Zoals het in de dagen van Hiskia was, zo is het ook als het gaat om de geestelijke dingen, om het naderen tot God en het bij God willen wonen. Kijk eens, er waren natuurlijk altijd vleiers die zich in het paleis wilden indringen. Ik hoef u nog alleen maar de naam van die Sepna te noemen. En het was hem nog een tijd gelukt ook. En hij werd zelfs nog op die vooraanstaande voorname post geplaatst. En zo zijn er meer geweest. Vleiers die zich in willen dringen in de sfeer van de koning, in de hofhouding bij de koning, maar die niet oprecht zijn. En die niet de eer en het welzijn van de koning op het oog hebben. En tot wie dan de vraag komt: wie en wat hebt gij hier? Wat zoekt ge hier? Vleiers, onoprechten. Laten we het maar toespitsen en toepassen op de situatie van vandaag, zoals die ook onder kerkvolk voorkomt. Gemeente, als die vraag aan u gesteld wordt door de meerdere Eliakim, door de Heere Jezus Christus: wat en wie hebt gij hier? Wat doet gij hier? Hier in de kerk. Wat doet gij hier? Samen met anderen in het naderen tot Gods genadetroon. Wat en wie hebt gij hier als het sacrament van het avondmaal bediend wordt, dat ge meent een plaats aan de tafel des Heren te mogen innemen? Wat zijn uw diepste motieven? Waarom zoekt u een plaats bij de koning? Waarom richt ge uw leven zus en zo in, zodat u hier niet aan deelneemt en daar niet aan meedoet en andere dingen juist wel zoekt en betracht? Anders gezegd, en dan denk ik weer aan die paleisdeur waar iemand naartoe liep en waar iemand op aanklopte. Waarom klopt u op de deur van het paleis? Waarom zoekt u de weg tot de troon van Gods genade? Wat wilt ge? Waarom wilt u binnengelaten worden? Wat zoekt u te bereiken met uw godsdienst? Bent u net zo een als Sepna? Ach, de meerdere Eliakim kent het hart. Eliakim moest maar naar het gezicht van zijn ogen oordelen en hij kon zich toch ook nog grondig vergissen. Maar dat is bij de meerdere Eliakim niet het geval. Niemand hoeft hem iets wijs te maken. Niemand hoeft hem te vertellen wat er in het hart van de mens is. Hij kent uw en mijn hart tot in de diepste schuilhoeken. Hij doorziet en doorgrondt ons. En hij weet van ons diepste verlangen en van ons diepste begeren en van onze heimelijke motieven. Hij kent elke geveinsde in ons midden. Elke onoprechte. En hij hoeft naar het gezicht van zijn ogen niet te oordelen. Laat niemand denken dat hij hem ook met de schijn bedriegen kan. We kunnen ons voor een ander mooi voordoen. We kunnen een prachtige gedaante van godzaligheid hebben. We kunnen het allemaal netjes voor elkaar hebben, zodat een ander zegt: kijk eens, dat is een voorbeeld. Maar de Heere ziet het hart aan. En hij weet wat in het hart leeft. En voor hem kunnen we ons niet anders voordoen dan we zijn. Net zo min als Sepna zich anders voor kon doen voor de Heere dan hij in werkelijkheid was. Hiskia had hem niet door en al de anderen in Israël, in Jeruzalem, hadden hem niet door. Vandaar dat hij die plaats zelfs kon bereiken. Die hoge positie. Maar God heeft hem doorgehad. En God heeft hem ook behandeld, want de Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. En als dat er niet is, dan vroeg of laat, dan komt het moment dat de Heere zegt: en nu is het voorbij. Ik zal u afstoten en ik zal u wegwerpen. Dat is dat ontzaglijke gewichtige voor allen die een onoprechtheid, alleen maar uiterlijk bekeken de Heere denken te kunnen dienen, en die tevreden zijn met een gedaante van godzaligheid, maar die het niet waarlijk gaat om de Heere, en om de eer des Heeren, en om de gemeenschap met de Heeren, en wier hart niet waarlijk vervuld is van een heilbegeerte, en van een hartelijke liefde tot de Heeren, tot de Koning. En gelooft u maar, ook al lijkt het dan hier op aarde anders, maar er komt een dag waarop de Heeren al de geveinsden, en al degenen die zich niet van ware harten bekeren, en al degenen die met de buitenkant tevreden zijn, zal oordelen en zal afstoten. En dan is er geen redden meer aan. En wat we dan ook bereikt hebben en hoe ver we het ook gebracht hebben, en wat onze positie misschien ook geweest is, en hoe anderen over ons geoordeeld hebben, en of je nou een lofrede bij je begrafenis krijgt, waarbij al je deugden en al je christelijke deugden ook nog opgesomd worden. Het maakt geen verschil, want als er geen waarheid in ons hart is geweest, dan is ons einde rampzalig. Net als dat van de openlijke goddelozen. O, laten we er toch om denken dat de Heere naar waarheid in het binnenste zoekt. En dat is ook een adventsgedachte, gemeente. Dat kom je meer dan één keer in de schrift voor, tegen. Dat als je de profeten doorwandelt, dan vind je dat bijvoorbeeld bij Maleachi ook. Als het gaat over de dag van zijn toekomst. En juist omdat hij komt om te louteren en om te reinigen, zegt de profeet: wie kan de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want dan zullen al de goddelozen weggedaan worden, maar dan zullen ook alle geveinsden weggedaan worden. En dan zal er geen plaats meer voor hen gevonden worden, alleen voor degene die het in waarheid om God te doen is. Want hij kent het hart. Onderzoek uzelf nou, zegt de profeet. En de schrift in het Nieuwe Testament neemt dat over. Onderzoekt uzelf of ge in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Want het gaat erom dat de Heere ons goedkeurt. Niet om wat wij zijn in onszelf, maar om wat hij in ons hart gewerkt heeft. Om de genade die hij erin gelegd heeft. En als dat er niet is, hij sluit en niemand opent. Dat is een ontzaglijke gedachte. Als wij zo aan de komende Heer Jezus denken. Als wij zo denken aan hem die straks te komen staat op de wolken des hemels. Dat hij komt om de deur te sluiten zoals God eens ook de deur van de ark dicht deed. En wat ze dan ook probeerden, die mensen die buiten stonden en buiten bleven. Die deur bleef gesloten. En zo hebben ook in de gelijkenis de dwaze maagden het ervaren. Toen de Heere de deur dicht deed en zij buiten stonden. En bleven roepen, doe ons open, maar de deur ging niet meer open. Als hij sluit, dan zal niemand openen. Dan is het voor eeuwig te laat. En als we dan deze zaligmaker niet hebben leren kennen en door hem tot God gekomen zijn, dan zal het voor altijd verloren zijn. Weegt dat wel eens op ons hart? Als we de adventsweken weer ingegaan zijn, gemeente, dan moet deze gedachte ons ook mee. Dan moeten we deze gedachte ook in onze geest meenemen. Want het is naar het woord van God dat we zo ook de Heere Jezus moeten verwachten. Zo ook moeten bedenken dat hij is met de wan in zijn hand en met de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Opdat alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, door hem zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het komt erop aan dat wij God in oprechtheid en in waarheid vrezen. En dat weet hij ook. Dat weet hij ook, de meerdere Eljakim. En als hij de deur opent, zodat niemand hem meer sluiten kan, dan opent hij die deur voor hen bij wie hij ontdekt heeft dat er een waarachtige begeerte naar God en naar zijn genade is. Dat er waarachtig verlangen is in hun ziel dat hen drijft om tot de Koning te gaan. En al zijn ze dan nog zo schuldig. En al zouden ze het dan nog zozeer verdiend hebben dat de koning hen onder zijn vonnis zou besluiten en voor eeuwig zou wegdoen. En al hebben ze er dan nog zozeer naar gemaakt dat de deur voor hen dicht zou blijven. Als Eljakim, de meerdere Eljakim, ontdekt dat het hen waarlijk om de Heere te doen is. Om de verzoening met God. Om de genade. Om de gouden scepter die toegereikt wordt. Juist aan iemand die schuldig is en die zichzelf ook schuldig kent. Dan gaat de deur niet dicht. Nee, dan tot eeuwige verwondering gaat voor zulken de deur juist open. Dan kunnen ze daar komen en in vreesachtigheid nauwelijks moed hebben om op de deur te kloppen, omdat hun hart hen veroordeelt. Maar als ze toch maar komen, want weet u, als zouden ze daar komen met een hart dat hen veroordeelt en dat hen schuldig stelt en dat hen ja zelfs onder het vonnis brengt, al zouden ze daar zo komen als rechtlozen en als nietsbezittenden, als armen en ellendigen en blinden en naakten en veroordeelden, met een geweten dat hen beschuldigt dat ze tegen al de geboden Gods gezondigd hebben en geen daarvan gehouden hebben. Als Eljakim ontdekt, te midden van dat alles, dat het hen waarlijk om verzoening met God gaat. Dat het hen waarlijk te doen is om die God te mogen leren kennen in zijn gunst. En in zijn ontferming, al hebben ze dan niets om zich aan te bevelen en al hebben ze niets wat ze mee kunnen brengen, dan gaat de deur niet dicht. Nee, dan zegt hij, komt, gij gezegenden mijns vaders. Als ons hart ons veroordeelt, zo lezen we in de brief van Johannes, hij is meerder dan ons hart. Als we bij onszelf zoveel onreinheid en zoveel geveinsdheid ook, en zoveel bijbedoelingen en zoveel heimelijke bedoelingen ontdekken. Als we bij onszelf ontdekken dat we geen recht hebben, dat we het verzondigd hebben van het begin van ons leven aan tot op het moment van heden toe. En als we toch niet kunnen laten om tot hem te vluchten, omdat er een innerlijke drang is, omdat er een innerlijke begeerte is, omdat de nood ons is opgelegd, omdat het evangelie ons uitgelokt heeft, omdat de kracht van Gods genade, waar we dan zelf nog geen naam aan kunnen geven, ons toch overreed heeft en te sterk geworden is. Hij is meerder dan ons hart. En dan laat hij zulken toe. Hij weet dat er in zulken geen gevaar schuilt voor de koning. Hij weet dat harten die voor de Heere zijn ingewonnen geen gevaar meer opleveren voor de Heere. Hij weet dat harten die gebroken zijn door schuldbesef getroffen en verslagen geen gevaar meer opleveren voor de koning. En daarom laat hij ze vrijmoedig toe. Zulken blijven niet buiten staan met een kloppend geweten. En met vrees en met veroordelende krachten in hun binnenste, om dan voor eeuwig in de wanhoop weg te zinken. Nee, zulken krijgen toegang tot de koning der koningen. En zelfs al zouden ze niet eens de vrijmoedigheid hebben om te kloppen. We lezen in de Christinnenreis van een zekere meneer Beducht. Zijn naam zegt het eigenlijk al, vreesachtig zou je hem ook kunnen noemen. O, hij heeft zo'n innerlijke begeerte om binnengelaten te worden. Maar zijn karakter, zijn hele aanleg, zijn hele instelling is zo dat hij eigenlijk niet durft. Zou hij durven kloppen? Als hij durft, als hij zou gaan kloppen, dan begint alles in zijn binnenste onrustig te worden. Want hij is onwaardig en hij is ongeschikt. En hij heeft geen rechten en toch, hij kan het niet laten. Want de nood is zo groot en de drang is zo sterk. En als hij geklopt heeft in zijn vreesachtigheid, dan valt hij zelfs nog flauw ook. Omdat hij zo onwaardig is. En nu iets gedaan heeft waar hij eigenlijk geen recht op heeft. Maar de deur gaat wel voor hem open. En hij is wel welkom. Hoe onwaardig hij ook in eigen ogen is. En al schaamt hij zich voor de mensen, Want als de mensen eens zouden weten wat er allemaal in zijn hart leeft. Maar het wonder is, God schaamt zich voor zo een niet. En de meerdere Eljakim schaamt zich voor zo iemand niet. En al staat hij dan daar aan de poort met niet anders dan vuile lompen. En al staat hij daar dan aan de paleispoort met niets anders dan schuld en onwaardigheid. Als het hem waarlijk om God en om de genade Gods te doen is, houd dan aan. Grijp dan moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Want de deur gaat open. Hoort hij uw kloppen? Is die begeerte er nou ook in uw leven om bij de Heere te zijn? Om hem te mogen leren kennen? Om uw schuld ook voor hem te mogen belijden? En om uw hart voor hem uit te storten? En om hem om genade te bidden? Is dat er in u, is dat er in jouw leven? Om God te mogen leren kennen en een plaatsje te mogen ontvangen bij hem die het allerhoogst en eeuwig goed is. Om een plaatsje te mogen hebben in zijn paleis, omdat je het in de wereld niet meer uit kunt houden. En omdat de dienst der zonde je niet meer bekoren en trekken kan. En omdat er een drang in je ziel gekomen is om het bij de Heere te zoeken. Hoort hij uw stem? Hoort hij uw kloppen? Ach, voor zulken gaat de deur open. Want hij is waarachtig en getrouw, deze meerdere Eljakim. En als hij opent, dan kan niemand sluiten. Dan kan de duivel wel zeggen, oh, maar jij hebt geen recht om daarheen te gaan. En hij laat je toch nooit toe. En je staat buiten en je bent zo slecht en je hebt het er zo van, slecht van afgebracht. Maar als de Heere opent, dan kan de duivel ook niet meer sluiten. En dan kan de zonde de deur ook niet meer dicht doen. Wat een troost is dat voor ellendigen in zichzelf. Voor nooddruftigen, voor armen, voor legen, voor mensen die niets bezitten. Wat een troost voor hen die deze sleuteldrager mogen leren kennen en door hem tot God mogen gaan. Niemand kan zijn besluit herroepen. En als hij geopend heeft, dan komt hij op dat besluit ook nooit meer terug. Opdat hij het zou herroepen. En als hij nou eens sluit. Als hij sluit. Straks. Dan kunt u niet meer openen. En dan kunnen uw tranen ook niet meer openen. En dan uw hartstochtelijk roepen en kloppen en desnoods bonzen op die gesloten deur. Het helpt dan ook niet meer. Maar nu nog wel. Nu is er nog ruimte. Nu laat hij nog toe, boetvaardigen en ellendigen. Maar als hij straks tegen ons moet zeggen van achter die gesloten deur, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Wat zal dat wezen? Daarom, leer dan nu kloppen op de genadedeur. Zoals Johannes dat zei, of de Heere Jezus zei het in verband met Johannes de Doper. Het koninkrijk der hemelen, daar wordt geweld op gedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Klop zo, houd aan. En blijf de Heere zoeken en smeken. En smeek veel om die oprechtmakende genade van de Heilige Geest. Dan zal de sleuteldrager u niet afwijzen. Voelt u, gemeente, wat er vanmorgen weer gebeurt in de prediking van het woord? Het is met deze sleuteldrager zo dat hij opent en dat hij sluit. Hij doet dat vanmorgen eigenlijk ook. Want de prediking van het woord is, zoals we dat belijden in de 31ste zondag van onze catechismus, ook de bediening van de sleutelen. Dat doet dan niet de prediker, maar dat doet hij die de prediking laat geschieden. Dat doet hij die de sleutel Davids heeft. Hij bedient de sleutelen van het koninkrijk der hemelen vanmorgen. En u gaat de deur vanmorgen ook open. En de deur gaat vanmorgen ook dicht. Voor wie gaat die open? Voor een iegelijk die de belofte van het evangelie aangrijpt. Voor een iegelijk die door de nood gedreven zich tot hem om hulp en om troost en om uitkomst begeeft. Voor een iegelijk die de naam des Heren aanroept. Voor een iegelijk die het zonder de Heren niet meer redden kan in zijn leven. Maar die ontdekt heeft, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Voor een iegelijk die zijn hoop op de Heren leert stellen. En die het ook zeggen kan, Heren, geef mij u en uw genade te mogen kennen. Want zonder u ben ik zo ongelukkig en zo schuldig en zo verloren. Voor zulken gaat de deur van morgen open. Maar voor hen die als Sepna zich niet van harte bekeren. Voor hen die geveinsd zijn en daar toch genoeg aan hebben. Voor hen die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Voor hen die de roepstemmen in de wind slaan, hoe ze het dan ook doen. Voor hen gaat de deur dicht. Het is nog niet definitief. Dat laatste zeker niet. De deur die vanmorgen dicht gaat, kan toch nog open gaan. Daar waar het hart breekt. En waar de zondaar zondaar voor God wordt. En waar geworsteld wordt om genade. Daar gaat de gesloten deur toch nog open. Maar als u zo doorgaat, zoals u tot nog toe geleefd hebt, dan gaat de deur straks voorgoed in het slot. Zou het dan geen zaak wezen om haast te maken? Vooral nu we weten dat de Heere in zijn goedheid, in zijn langmoedigheid, in zijn genade, in zijn ontferming vandaag nog zondaren toe wil laten tot het paleis van de koning. Vooral als we weten dat de Heere vandaag nog zegt, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Vooral als we horen dat de Heere vandaag nog zegt dat er ruimte bij hem is. Voor een ieder die zich met zijn zonden en ellenden tot hem ter genezing wendt. Haast u dan. En als u door de genade Gods weten mocht van dat kloppen. En van de verwondering die de Heere schonk in de ziel toen hij de deur opende. Toen hij niet afwees en terugstuurde en veroordeelde, maar juist binnenliet en vrijmoedigheid gaf en genade bewees en zijn ontferming betoonde en schuld vergaf en al die weldaden van het verbond begon uit te delen. Wat een verwondering moet dan uw ziel vervullen. Als u door de meerdere Eljakim de grote Heere Jezus Christus die het hart kent. Ook het hart dat u veroordeelde. Maar waarin toch het werk van Gods geest gezien en geopenbaard werd. Het goede werk des Heren. Wat een verwondering moet uw ziel vervullen. Dat u verwaardigd bent om door hem tot God te gaan. Om nou nooit meer buitengesloten te worden. Nooit meer weggestuurd te worden. En nooit meer te hoeven vrezen dat dat verschrikkelijke oordeel dat over Sepna ging, ook over u zal gaan. Ik zal u afstoten van uw stand en ik zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Nooit meer. Want de Heer Jezus Christus heeft dat voor de zijnen gedragen. Daarin gaat hij veel verder dan Eljakim kon gaan. Hij is voor hen weggebannen geweest. Uit het paleis, uit het hart, uit de gunst van God. Opdat zij nimmer meer zouden verlaten worden. Wat een verwondering om dan in het paleis te mogen verkeren. En te mogen weten, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht. Paleis. Amen. Psalm 65, het derde vers. Laten wij samen danken. Heere, we zeggen u ootmoedig dank voor dat u ons het evangelie vanmorgen weer hebt gegeven. Maar het was zoals zo vaak weer een tweesnijdend scherp zwaard. Het was het evangelie van de sleutels, waardoor de deur open ging, maar ook gesloten werd. En zo gaat dat. Zo doet u het zelf, Heere. Zo was het ook de opdracht van Eliakim die vervuld is in de Heere Jezus Christus. Sluiten, zodat niemand open kan doen. En openen, zodat niemand sluiten kan. Heere, aan welke kant wij staan, weet u. Geef dat we het zelf ook weten. En dat we het eerlijk mogen zeggen. En als de deur voor ons dicht ging, omdat ons hart nog altijd dicht is. O God, maak het dan anders. Maak het dan zo dat wij een hart mogen hebben dat naar u uitgaat, dat open gegaan is. Want dan gaat de deur ook open. Voor allen die zich met hun zonden en ellenden tot u ter genezing wenden, zijt gij toch een barmhartig en een genadig God. Laten we zo gaan voor het eerst en bij vernieuwing, om zo te vluchten tot de troon der genade, om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Maar als we nog aan onszelf genoeg hebben, als we met onze godsdiensten, met misschien wel ons fariseïsme nog vol zitten, als we de gedaante van de godzaligheid voor het wezen aanzien, en misschien ook anderen het ervoor aanzien. Heere, u kent het hart, u weet wat er mist ook in het hart dat voor u gesloten is. O God, wij bidden van u dat gij ons, wie we ook zijn, die genade wil schenken dat we oprecht voor u mogen wezen. En al is het dan nog maar zo gering, en al zijn we zelf nog zo vreesachtig en twijfelmoedig, daar waar het werk van uw genade begonnen is, Heere, daar herkent u het. En daar zult u het niet over het hoofd zien. En al durven we het er misschien zelf niet voor te houden, omdat alles ons aanklaagt en omdat ons hart ons beschuldigt, toch, o God, in uw alwetendheid, weet u ook de diepste roeselen van zo'n ziel. Wilt gij genade bewijzen? Wilt gij geven dat we er vrijmoedigheid van mogen ontvangen? Uit de wetenschap dat als ons hart ons veroordeelt, gij meerder zijt dan ons hart. En wilt u zo uw woord nog heiligen, Heere, en het gebruiken om ons te onderwijzen in die dingen die zo nodig zijn om gekend te worden. Laat uw werk, o Heilige Geest in ons midden, rijk tot openbaring komen. En wilt u uzelf verheerlijken. En geef dat wij zo ook iets mogen leren beoefenen, Heere, van dat adventsleven. Dat wij de grote sleuteldrager verwachten, die straks nog één keer die taak zal verrichten, om binnen te sluiten en buiten te sluiten. Ach, mogen wij die dag tegemoet reizen met een hartelijk verlangen en met een ware zielsbegeerte in de innerlijke rust die gij door uw woord en geest dan geeft, dat wij niet beschaamd zullen worden in de dag van zijn toekomst en dat de deur dan toch niet voor ons dichtvalt, maar dat hij ons binnen zal laten. O Heere, werk dat bij al degenen die u vrezen. Schenk dat uitzicht, schenk die geloofsperspectieven, opdat er ook zoiets mag uitgaan van zo'n leven dat getekend wordt door de verwachting. Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen. Schenk uw zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. althans heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.